Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Lui che ci è passato per due volte, purtroppo.
Sta tranquillo, perché lui ha il terrore della anestesia, in realtà. Più di tutto ha la paura di questa anestesia, che la vede come un mostro. In realtà non è nulla, lui lo sopportava.
Ja, vrijdagmorgen iets over 10 uur. Sander en ik zitten er weer klaar voor. Super weekend achter de rug. Coppa Italia achter de rug. Transfermarkt draait op volle toeren. Hoe was jouw afgelopen weekend, Sander?
Ja, onverwacht heerlijk eigenlijk. Milan gewonnen bij Cagliari, dus dat is altijd lekker. En had ik niet verwacht, zoals ik ook in de vorige podcast zei. Maar wat je zegt, het was een heerlijk weekend met veel mooie wedstrijden.
Goed, ook een paar verdrietige momenten. Zondagavond, laatste wedstrijd van de, of tenminste de ene laatste wedstrijd van de speelronde. Roma-Juventus, toch een van de topwedstrijden van het weekend. En eigenlijk, ja, het viel vooral heel erg tegen op basis van de blessuregevallen. Juventus kwam eigenlijk na 10 minuten stonden ze op 2-0. Doelpunten van Demiral en Ronaldo. Maar diezelfde Demiral, ja, die sprong kwam verkeerd neer. En die, het leek alsof zowel zijn kruisband en zijn meniscus blijkt uiteindelijk zwaar geblesseerd is geraakt daaraan. Hij ligt er 6 tot 7 maanden uit, inmiddels al geopereerd in Innsbruck. Maar die gaat sowieso, ja, de kans lijkt me 99,9% dat hij het EK gaat missen. Zat in de pool bij Italië en ook dat land moet nu toch wel een groot talent en misschien wel een basisspeler zelfs missen. Nicolò Zaniolo, ook in een actie, goede dribbel vanaf het middenveld. Matthijs de Ligt en volgens mij Adrien Rabiot in zijn rug. En ook hij komt verkeerd neer, hij hoort een krak. Hij ligt er ook in ieder geval een maand of 5-6 uit. We hoorden net in de intro eventjes de moeder van Zaniolo. Hij is natuurlijk de eerste dag was hij enorm teleurgesteld. Maar daarna kwamen eigenlijk alle berichten binnen van zijn collega's, van trainers, van de bondscoach van Italië. En onder andere dus Roberto Mancini, de bondscoach van Italië, zei van nou, ik verwacht je terug op het EK. En dat zou natuurlijk prachtig zijn, maar het is natuurlijk een hele verdrietige afsluiting van zo'n mooi weekend eigenlijk. Eigenlijk vooral bijzonder, ook vanwege het feit dat natuurlijk in het Stadio Olimpico is gebeurd allemaal. Zowel een speler van Turkije als een speler van Italië die ook gewoon dit EK straks in de zomer in het Stadio Olimpico tegen elkaar zouden moeten gaan spelen. Dus ja, dat is dan toch wel weer een bijzondere gebeurtenis. En hopelijk herstellen ze allebei snel en zijn ze er heel spoedig weer bij. Want ik denk dat het allebei spelers zijn die toch de Serie A een mooiere competitie maken, ja, of niet?
Ja, en je gaat bijna denken dat er een kausaal verband is tussen het Olympico en deze blessure. Nou, dat zal wel niet. Maar Zaniolo zou ik met name een heel groot gemis vinden als hij daadwerkelijk het EK niet gaat halen. Want kijk, hij laat het vaak zien in de Serie A wat voor een prachtige speler het is. En ja, het mooiste is toch dat hij dat ook op het EK kan laten zien. En ik had er ook echt wel veel van verwacht. Alleen nu is maar de vraag hoe hij terugkomt, of hij überhaupt terugkomt. En het is toch een beetje een pareltje zoals Memphis dat bij een Nederlands elftal is. Zaniolo, een pareltje voor het Italiaanse voetbal. Ja, erg zonde als hij het niet redt. Wat ik op zich wel grappig vind is dat je daar allemaal geen pushbericht over krijgt. En elke scheet die Matthijs de Ligt laat, daar krijg je wel een pushbericht van tegenwoordig. Want als Demiral geblesseerd is, dan gaat bijna de vlag uit bij enkele media. Omdat dan de Ligt een keer in de basis kan staan. Ja, ik vind het allemaal best wel ver gaan hoor.
Ja, nee, dat is inderdaad. Ja, goed, de ene is dood is de ander zijn brood natuurlijk. Zo werkt het in de voetballerij wel, maar het is inderdaad wel een beetje krom. Laten we ook even onze derde verloren zoon erbij halen. Willem Haak zit gewoon nog steeds lekker met zijn kont in het zand op Curaçao.
Hij neemt het ervan, hè?
Hij neemt het er wel van. Die gast is al 3 weken weg, geloof ik. Nou, hij komt binnenkort weer terug. Maar goed, Rijn heeft ook deze week weer een column voor ons opgenomen. En laten we daar eventjes naar gaan luisteren.
Alvast mijn excuses aan Sander, want de column van deze week gaat niet over Milan. Dus jullie kunnen niet een half uur over Ibrahimovic, over de transfers van de Rossoneri praten. Nee, ik wil het deze week eventjes hebben over de Coppa Italia. Uitgekiende lotingen waarbij de topploeg altijd in het voordeel is. Lege stadions, omdat de wedstrijden om 3:00 op een woensdagmiddag, wat een werkdag is, worden afgewerkt. En B-ploegen van kleine teams, omdat ze niet geloven in overwinning bij een topploeg als Juventus of Inter, die het in de competitie toch al zo goed doen. Hoe mooi zou het zijn als Juventus het een keer zou opnemen tegen een Alessandria of Perugia, uit en dan niet in het eigen stadion in Turijn. Het zou heel veel mensen op de been brengen. De Italiaanse voetbalbond ziet dat echter niet in en besluit om de Coppa Italia elke keer weer op dezelfde manier uit te laten voeren, waardoor we eigenlijk nu al telkens weten welke ploegen in de kwartfinale en in de halve finale komen. En dat vind ik echt heel erg jammer. Het wordt tijd dat het een keer verandert. Geef de kleine ploeg de kans om een keer uit te blinken in het bekertoernooi en zich via die weg misschien wel een keer voor Europees voetbal te kwalificeren. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. En nog maar een keer de groeten vanuit het land van de zon, Curaçao.
Ja, ik denk dat hij vorige week een beetje last had van het feit dat we Milan 3 kwartier hebben besproken.
Ja.
Dus laten we het nu inderdaad eventjes over dat andere onderwerp hebben van hem. De Coppa Italia. We gaan het gewoon even anti-chronologisch doen. We hebben afgelopen week ook de Coppa Italia gehad. Alle grote teams eigenlijk zitten er nog wel in. En die spelen dan tegen kleinere clubjes, Serie B clubs of een beetje onderkant Serie A. Zo had je Napoli tegen Perugia, Lazio, Cremonese, Inter tegen het compleet uit vorm zijnde Cagliari, Milan, Spal, Juve, Udinese, Parma, Roma en Fiorentina, Atalanta. Eigenlijk alle teams waarvan je het had verwacht zijn gewoon door. Misschien behalve Fiorentina, Atalanta, waar Atalanta natuurlijk misschien wel de favoriet was. We hebben niet... Ik kreeg gisteravond, zag ik ook weer op VI volgens mij voorbij komen van een Franse ploeg uit ergens de Indische Oceaan die 18.000 kilometer vliegt voor een bekerwedstrijd. In Italië heb je dat eigenlijk al, misschien al 20, 25 jaar niet meer. Vroeger deden inderdaad ook wel, tenminste dan was het inderdaad gewoon, je speelt ook als grote club, speel je voorrondes. Eigenlijk een beetje net zoals we gewoon in Nederland en eigenlijk zoals in ieder land gebeurt. Alleen toen in de jaren, halverwege de jaren 90 vlogen er zoveel Serie A clubs uit. Dat eigenlijk het toernooi minder werd bekeken daarna vanwege het feit dat er alleen maar kleine clubjes in zaten. Maar die charme, dat mis je nu echt de laatste tientallen jaren wel enorm, denk ik. Hè?
Ja, het is kijk, natuurlijk is enerzijds is het de charme van het bekertoernooi dat kleine clubjes ver kunnen komen en dat zij in het mooiste geval zelfs de finale halen. Alleen vanuit Italiaans bondperspectief. Kijk, het is wel gewoon een Europees ticket waar je om speelt. En zij willen natuurlijk de clubs met de grootste kans in Europa, willen ze Europa in. Dus in dat opzicht worden de grote clubs beschermd. Nu al jaren achter elkaar. En eigenlijk, kijk, heel af en toe komt er een kleinere club uit de Serie B in de kwartfinale. Maar veel verder komen ze niet. Het zijn altijd eigenlijk dezelfde clubs. Lazio, die heeft de patent op om de finale te halen. Nou, Milan heeft het 3 keer gedaan in de laatste jaren uit mijn hoofd. Het zijn eigenlijk altijd dezelfde, waardoor elke vorm van spanning weg is. Ook om te kijken als kijker. Het is eigenlijk pas leuk vanaf de kwartfinales. Eigenlijk de halve finales. Maar als je een beetje geluk hebt, krijg je de kwartfinale al een leuk affiche. Ja, kijk, dat elke vorm van spanning is weg.
Ja, nee, zeker. Je zit eventjes te kijken inderdaad ook naar de laatste winnaars. Juventus komt er volgens mij een keer of 5 voorbij. De laatste kleinere ploeg tussen aanhalingstekens die won was Vicenza. Nou, dan moeten we al terug naar echt het einde van de jaren 90. Maar goed, van die leuke dingen. We hadden natuurlijk ook 2 jaar geleden volgens mij dat Paris Saint-Germain dan in zo'n bekerfinale tegen echt een amateurploeg stond. We hebben in Nederland natuurlijk gehad met die jongen die bij de HEMA werkte, geloof ik. Dat compleet Fox Sports en de NOS en iedereen die een camera had, stond opeens in zijn HEMA die jongen te interviewen.
VVSB.
Dat soort dingen, ik vind het juist prachtig. En eigenlijk is dat toch wel iets, juist tegenwoordig, dat het voetbal veel minder... verrassingen kent en dat alles eigenlijk al een beetje is voorgekookt, is juist die charme van zo'n bekertoernooi zal dan juist heel erg positief zijn, denk ik.
Nee, absoluut hoor. Maar in Nederland gaan ze er ook steeds meer naartoe. Want er is nu ook al helemaal doorgeloten, hè, tot en met de finale. Dat is in Italië altijd al zo. Dan wordt er gewoon zo'n bracket
Ja.
bekendgemaakt. Waarin je eigenlijk al precies je route vanaf ronde 1 tot aan het einde kan zien. Tegen wie je eventueel zou moeten. Kijk, ja, clubs als Milan, Inter, Juventus, die weten gewoon, nou, we moeten 4 potjes winnen. En dan staan we met die beker omhoog. Ja, dat is natuurlijk wel redelijk bizar. Waarvan van die 4 potjes er normaal gesproken ook nog 2 redelijk makkelijk zijn. Het zou je niet verbazen, maar je kijkt dan vooral naar het schema van Milan. Ja, die komt pas in de halve finale eventueel tegen een echt lastige tegenstander. Zeg maar op papier. Dus ja, dat is wel echt bizar. Ze spelen nu tegen Torino uit.
En
Inter
thuis
speelt
zelfs.
volgens thuis?
Ja,
Inter gaat
thuis.
uit?
Nou ja, goed, nee,
Oké.
de grootste ploegen spelen nou nog eens thuis. We hebben nu dan de kwartfinales Napoli-Lazio,
Ja.
Juve, Roma, Milan-Torino en Inter-Fiorentina. Dus eigenlijk kun je er bijna donder op zeggen dat gewoon de vier thuisploegen doorgaan.
Precies. En dan heb je wel uiteindelijk weer 2 mooie halve finales. En dat is volgens mij precies hoe de Italiaanse bond op dit moment nog denkt. En wat ze willen, omdat dat ja, verkooptechnisch het meest interessant is. Als een Alessandria er bijvoorbeeld in staat. Ja, dat verkoopt blijkbaar toch minder. Dus ze zijn er alleen maar bij gebaat om zoveel mogelijk mooie wedstrijden te krijgen. Waardoor al die clubs worden beschermd. Alleen elke charme van het bekertoernooi wordt daarmee wel weggenomen. Maar het is eigenlijk al iets wat jaren zo is. En ja, erg spannend is het niet. Het is helemaal niet leuk om te kijken.
Nee, het wordt ook niet uitgezonden natuurlijk door Ziggo Sport in Nederland. Het is in Italië wel op de nationale zender, op de RAI.
Ja, het
Dus...
zal een mediawet technisch zijn dat dat
Ja, nee,
verplicht
precies.
op het open net moet.
Ja. Nee, dus je kunt het eventueel vanuit Nederland wel zien via de RAI Player. Geloof ik, moet je even je VPN aanzetten en dan lukt dat nog wel. Maar het zijn inderdaad ook niet de meest sprankelende wedstrijden. Zoals Willem eigenlijk ook in zijn column al zei. Als je dan nog teams hebt die inderdaad wel nog uit de Serie A komen, bijvoorbeeld zo'n Cagliari. Of een Spal of een Udinese die dan op bezoek mogen bij Inter, Milan en Juve. Eigenlijk treden die dan ook gewoon aan met een soort B-elftal. Cagliari stond inderdaad ook na een paar minuten, of ja, eigenlijk na een paar seconden stonden die al achter. Scoorde Lukaku al. Juventus ook nu voor het eerst sinds 2015 volgens mij dat ze twee thuiswedstrijden op rij met zoveel doelpuntenverschil winnen. Ja, dat zegt toch ook wel iets over hoe serieus dat soort ploegen het nog nemen. En eigenlijk is dat gek, vooral ook in het geval van een Udinese bijvoorbeeld. Ja, die spelen toch niet echt ergens meer voor, weet je. Die gaan niet degraderen. Die spelen niet voor het Europese ticket. Dus je zou zeggen, alles wat je nog kunt halen qua ja, prijzen dat seizoen, is dan eventueel die Coppa. En goed, als je dat zelfs dan in je enige toernooi wat voor jouw club van belang is met een soort B-elftal aantreedt. Ja.
Ja, ik heb ook niet de indruk dat Italiaanse clubs zo denken. Volgens mij zijn die echt eigenlijk maar in één ding geïnteresseerd. Dat is de eigen
Ja.
competitie. En als, zeker in het geval van de Europa League. Nou, als je per ongeluk de kwartfinale haalt, dan wordt het ineens interessant. Maar ook tot dan, ja, spelen ze heel vaak met reservespelers. En trouwens wel leuk voor de groundhoppers onder ons. Die kunnen wel een mooie combinatie pakken. Want aangezien Milan dus thuis speelt tegen Torino op de 28e. Een dag later is Inter Fiorentina. Dus ja, je kan zo 2 potjes kijken in 2 dagen.
Dat is wel lekker inderdaad.
Dat
Ja
is helemaal
goed,
prima.
en hetzelfde. Ja kijk, de Coppa Italia is natuurlijk een beetje een soort troostprijsje geworden. Of echt een soort laatste redmiddel als je via de competitie natuurlijk je Europese ticket niet haalt. Italië heeft nu natuurlijk tegenwoordig de eerste vier gaan direct naar de Champions League. De nummer vijf gaat naar de Europa League. En de nummer zes speelt play-offs voor de Europa League. Maar op dit moment eigenlijk alle ploegen die er nog een beetje in zitten, zitten al allemaal een beetje in die top vijf, top zes. Ja, misschien is het eigenlijk de enige twee ploegen voor wie het echt nog heel interessant zou kunnen zijn om toch wel wat extra je best te doen in die Coppa Milan en Napoli. Op dit moment tiende en elfde.
Precies, om het
Ja,
seizoen nog
nee,
enigszins kleur
precies.
te geven.
Ja, het is nog maar afwachten of een van die ploegen überhaupt nog in de buurt komt van die Europese plekken. En goed, dus dan is dat de enige manier ja, om het te halen. En misschien zou dat dus ook nu een reden kunnen zijn, ook vanwege het feit dat Lazio natuurlijk in de competitie goed doet, dat die dan misschien nu iets minder nadruk leggen op die Coppa. Waar ze
Precies, die
natuurlijk de
denken
laatste
waarschijnlijk gewoon
jaren.
aan de
Ja,
Champions League
precies.
halen direct.
Ja, nee, goed, en dan heb je natuurlijk helemaal niks. Ja, heb je eigenlijk die Coppa niet nodig. Ook al hebben ze natuurlijk de afgelopen jaren wel bewezen dat zij een echte cupfighter zijn. Niet eens zozeer in de Coppa Italia, maar bijvoorbeeld ook in de Supercoppa, die ze natuurlijk een paar keer hebben gewonnen.
Ja.
Waaronder vorige maand.
Maar inderdaad, wat je zegt, voor clubs als Napoli en Milan kan het gewoon een manier zijn om het seizoen nog enigszins te redden, een beetje kleur te geven. Kijk, als Napoli aan het eind van de rit, nou ja, top 4 zullen ze niet meer halen. Maar laat ik zeggen, zevende worden en de beker winnen. Nou ja, ik denk dan, dan valt er eindelijk weer echt wat te vieren. Dus ik denk dat dan het seizoen enigszins gered is.
Genoeg over die Coppa Italia. Gaan we nu toch wel echt even chronologisch door. Afgelopen weekend van de Serie A. Nou, ja, super weekend. We hebben natuurlijk vorige keer ook al gezegd. Een paar hele grote wedstrijden. Je zei het net al eventjes. Natuurlijk Cagliari-Milan.
Was niet de grootste wedstrijd.
Niet de grootste wedstrijd. Maar goed, daar begon het weekend wel mee. En dan zie je toch weer dat de komst van Zlatan Ibrahimovic Milan wel iets volwassener misschien heeft gemaakt al gelijk.
Ja, het brengt wel iets teweeg, ja. Zeker. En ik zie een lichte bromance ontstaan tussen Rafael Leao en Zlatan. Die was zeker mooi naar het doelpunt van Zlatan. Toen kwam Leao meteen naar hem toe, want hij was de assistgever. Of in ieder geval, Rafael Leao scoorde de eerste en Zlatan scoorde de tweede, maar hij was ook bij die goal betrokken. En hij liep naar hem toe echt zo van, echt, hij keek hem aan met de bewondering van... Zo, ik sta nu echt even naast Zlatan. Ja, dat is echt fantastisch. Zo, ja, hallo, ik sta hier wel gewoon even naast een van de beste spelers van de laatste jaren. Dus dat vond ik wel echt mooi te zien. En voor mij weten ze elkaar ook wat te vinden. Ik heb een beetje de indruk, zie ik een paar foto's van de training voorbij komen en zo. Dat ze ook wel, het zijn natuurlijk allebei spitsen, maar dat ze veel met elkaar optrekken. Dus ja, misschien dat daar een soort Lukaku-Lautarotje kan ontstaan. Dat zou erg mooi zijn. Ja, Suso die is helemaal klaar bij Milan. Alles wordt eraan gedaan om naar de uitgang te dirigeren. Alleen de geïnteresseerde clubs liggen, zover ik weet, niet voor het oprapen. De Roma wordt veel genoemd, maar ja, dat moet nog wel allemaal maar blijken. Maar Samu Castillejo, die ook in de beker scoorde tegen Spal, die begint zijn kansje een beetje te pakken. Dus het lijkt dat er een paar jongens, mede door de komst van Zlatan, toch zich wat meer gaan laten zien. Dus wel leuk.
En goed, dus later mocht ook gelijk in de basis beginnen natuurlijk. Christophe Piontek naar de bank verwezen. Scoorde dan wel weer in de beker afgelopen week. Ja. Heel veel uitgaande transfers moeten we straks natuurlijk ook nog eventjes over hebben. Maar,
zeker.
Samu Castillejo doet het nu goed. Suso, ik weet niet of je dat plaatje hebt gezien op het officiële Twitter-account van Milan. Die maakte weer reclame voor, ik voel Puma schoenen geloof ik. Met Moussakio, Bilia en Suso. Dus ook wel de drie meest populaire spelers.
Dat zou je vast veel verkopen.
Nee, goed, en Moussakio stond er als enige. Die had die schoenen in zijn hand, geloof ik. En die keek dan nog wel een soort van stoer in de camera. Maar je moet eigenlijk vooral even kijken naar de gezichtsuitdrukkingen van Suso en Bilia. Want die lijken echt te kijken alsof ze nou nog net niet na die fotosessie van een brug afspringen. Vooral Suso, als je hem daar in zijn ogen kijkt, het lijkt echt alsof die, ja, hello darkness, my old friend, een beetje. Die heeft het daar natuurlijk totaal niet naar zijn zin. Dat is een van de spelers die gaat vertrekken waarschijnlijk nog wel deze winter. Gaan we het zo nog even over hebben. Eerst nog even door naar de andere wedstrijden. Nou, om te beginnen die zaterdag. Twee andere mooie, grotere wedstrijden dan Cagliari-Milan nog op het programma. Lazio-Napoli en Inter-Atalanta. Eigenlijk viel Lazio-Napoli viel toch wel een klein beetje tegen, vooral qua spel, denk ik, hè?
Ja, het was erg... laten we maar gewoon zeggen, het was erg saai. En eigenlijk verdiende de wedstrijd niet echt een winnaar. Napoli had eigenlijk, denk ik, de betere kans. Ik weet niet hoe jij dat zag, maar die kregen hier en daar wel wat mogelijkheden. Maar ja, een dikke fout van Ospina, waardoor wie anders dan Ciro Immobile toch maar weer scoort vlak voor tijd. Misschien een beetje het geluk van de flow waarin Lazio nu zit en de pech in de flow waarin Napoli zit. Maar ja, zo'n fout mag je natuurlijk nooit maken. Zeker niet als je eigenlijk min of meer de betere partij bent.
Ja, nee, zeker. Goed, Napoli heeft natuurlijk... Het zit al heel lang niet mee eigenlijk. Nu de tweede wedstrijd op rij verloren. Maar het voetbal, ja... Het is nog niet heel goed, maar je ziet in ieder geval wel een soort van stijgende lijn. Mensen verdienen inderdaad meer dan dat ze nu krijgen. En goed, ja, van Ciro Immobile hebben we natuurlijk ook al vaker gezegd. Al een paar keer is die onze speler van de week geworden. Maar als je 20 keer scoort in 19 wedstrijden, ja, dat is natuurlijk gigantisch knap. Dat is, ook al is het inderdaad nu een vrij makkelijk doelpunt vanwege Ospina die loopt te schutteren.
Ja, dat zeg je, maar het was nog niet zo makkelijk. Zeg maar, hij onderschepte die bal. Alleen hij moest wel heel snel uit de draai die bal nog binnen schieten. Hij had die geluk dat, wie stond er op de lijn?
Die Lorenzo, die schiet hem zelf even binnen.
Die denkt, weet je wat, ik hou al niet binnen, ik had voet even uit het doel. Maar ik jank hem gewoon vol tegen die touwen, dat was ook lekker. Maar ik vond het op zich wel knap hoe hij het afmaakte.
Nee, absoluut,
snel handelen.
Absoluut. Nee, en diezelfde avond Inter-Atalanta. En dat was dan wel eindelijk weer een lekkere wedstrijd.
Was voor mij een beetje de wedstrijd van het weekend.
Ja, nee, absoluut. Van tevoren was dat misschien toch wel een van de wedstrijden waar je het meeste van verwachtte. Zeker qua spektakel. Inter natuurlijk hele goede verdediging, maar scoren natuurlijk ook best wel veel met Lula of Lalu. Of weet ik veel hoe het koppel precies genoemd wordt voorin. En ja, Atalanta natuurlijk de meest scorende ploeg van heel Italië. Ja, na 4 minuten Lautaro Martinez ook weer... actie Sensi was erbij betrokken en Lukaku was erbij betrokken. En Lautaro schiet hem binnen. En goed, jij bent gigantisch fan van hem, ook al heeft hij een verkeerd kleur shirt aan.
Het rugnummer zou ik wel willen, maar het shirt mag hij houden.
En goed, dat moet rood worden natuurlijk. Nou goed, dat zal waarschijnlijk niet gaan gebeuren.
Misschien het beetje rood van Barcelona dan.
Ja, precies. Ja, rood-blauw. Hij wordt daar inderdaad ook nog steeds genoemd. Ik weet niet hoe het met die ontsnappingsclausule zit die in zijn contract staat. Maar goed, dat zou natuurlijk ook wel een goede speler zijn voor Barca. Maar hij speelt gelukkig nog lekker in de Serie A.
Zeker.
Nou, ook weer gescoord 1-0. Maar eigenlijk Atalanta, zeker na rust, waren die de veel betere ploeg. En daar zag je eigenlijk ook weer wat komt het hele seizoen al een beetje zegt. Dat die diepte er wel echt... de breedte van de selectie is eigenlijk gewoon niet goed genoeg om 90 minuten lang en een heel seizoen lang te presteren. En dat zag je eigenlijk vooral na rust, waarin Atalanta echt wel de betere kansen kreeg. En uiteindelijk via onze halve Nederlander, halve Duitser, Robin Gosens, die alweer scoort de 1-1. Ook wel een flinke fout van Candreva. Volgens mij was het een schot op doel. Die werd afgekaatst. En Candreva dacht van ik speel hem lekker naar de buitenkant. Alleen die was even vergeten dat Gosens er stond.
Stond gewoon te slapen, die Candreva. En kijk, ik hou niet zo van clichés. Maar een wedstrijd met twee gezichten was dit wel. Want Inter was de bovenliggende partij in de eerste helft. Resulteerde het ook in dat een hele vroege doelpunt. Maar Atalanta, zeker naar rust en gewoon heer en meester, kwam Inter er eigenlijk niet meer aan te pas. En die gelijkmaker zag je al lang aankomen. En ze hadden natuurlijk zelfs nog de mogelijkheid om zelfs te winnen. Met die strafschop van Muriel.
Ja.
Op zich opmerkelijk vond ik dat, tenminste ik keek met vrienden. En die zeiden van, ja, waarom neemt u Muriel? Het staat er net 10 minuten in. Ik zeg, ja, normaal. Het is wel een specialist, een goede trap. Hij doet het wel vaker. En dan schiet hij hem er wel in. Ja, ik dacht, er zijn ook genoeg andere. Zo'n Ilicic stond er bijvoorbeeld ook nog in. Ja, die kan ook wel een penalty nemen, zeker met die trap van hem. Of een Papu Gomez, dus kan ik me zo voorstellen. Maar Muriel, hij werd goed gestopt door de penalty killer Handanovic.
Ja, die pakt 30% volgens mij van zijn penalties.
Ja, het is bizar. Het is echt bizar, want hij is op de lijn is hij zo goed. Dat is echt in de Serie A misschien wel de beste keeper.
Ja, nee, absoluut. Nou goed, en Atalanta had natuurlijk eigenlijk nog een penalty moeten hebben. Laten we het weer even lekker over de scheidsrechters hebben.
Lautarotje was dat.
Ja, Lautaro die pakte hem eventjes bij zijn enkel vast, geloof ik. Toloi was het, denk ik.
Wel slim.
Heel slim, ja, zeker als het niet wordt gezien natuurlijk. Dat is eigenlijk het belachelijke. Dat je hebt nu al die camera's, je hebt 1000 beelden. En voor je gevoel wordt er gewoon alleen naar die eerste herhaling waarin het bijna niet zichtbaar is, wordt er gekeken en de scheidsrechter zegt, nou, ga maar door.
Maar ik heb heel vaak het gevoel dat de slow-mo's die op dat moment zijn, worden gegeven, zeg maar. En, daar doet blijkbaar dus ook de Italiaanse scheidsrechters, die vellen daar hun oordeel over. Alleen, dan zie ik later op Twitter, zie ik allemaal andere slow-mo's langskomen. En daar zie je duidelijk dat, zeg maar, van de achterkant van het doel, dus moet ik het goed zeggen, vanaf het doel van Handanovic. Nou. Dus dan zie je echt dat hij gewoon zijn pootje haakt met zijn hand. Alleen die slow-mo heb ik in eerste instantie in de wedstrijd niet gezien. Toen zag ik alleen die camera van boven.
En volgens mij zijn dat ook gewoon foto's van die journalisten die dan achter het doel zitten. En die maken daar dan beelden van. En daar wordt dan op ingezoomd bij Sky Sports onder andere. Want volgens mij staat er überhaupt geen televisiecamera daar recht achter het doel. Niet vanuit die hoek.
Maar dan zeg je van, met al deze beelden, maar misschien hadden ze die beelden dan niet.
Nee, waarschijnlijk op dat moment nog niet. Maar
en als die dan later worden opgeduikeld, ja, dat is wel pijnlijk.
Ja, vooral heel pijnlijk.
Maar ja, die Italiaanse journalisten en twitteraars die duikelen alles op. Want je hoeft maar één keer een tweet te hebben geplaatst over concurrerende de club. En ze lezen 1500 tweets terug en dan sta je weer op het internet. Dus alles wordt wel gevonden daar.
Ja, absoluut, absoluut. Maar ja, goed, uiteindelijk dan 1-1 Robin Gosens. Dus met zijn, zijn zesde doelpunt geloof ik al van dit seizoen.
Volgens mij heeft Matthäus gezegd, die verdient wel een kans op het internationale podium. Dus kortom, nationale selectie.
Ja, nee, absoluut. Dat zou die zeker verdienen. Zeker op basis van dit seizoen natuurlijk. En wat is dat eigenlijk? Wat heb jij er nou een verklaring voor Atalanta en ja, Becks? We hebben natuurlijk Conti gehad twee seizoenen geleden. Die maakte toen volgens mij 8 goals, 5 assists, zoiets.
En Milan alleen maar geblesseerd.
En Milan alleen maar geblesseerd. Nou, vorig seizoen was Hateboer natuurlijk de topscorer van de verdediging daar. Nu staat inderdaad Gosens aan de linkerkant dan wel. Ook alweer volgens mij op 6 of 7.
Ja.
Heb jij daar een verklaring voor?
Nou ja, het is natuurlijk een heel groot onderdeel van hun tactiek. Dat die met die backs. Alleen, kijk, Inter heeft die backs ook. Alleen die komen op de een of andere manier wat minder in scoringspositie. Ja, misschien is het toch de hand van Gasperini. Dat zij nog iets meer aanvallender spelen. En dat die backs gewoon nog iets hoger staan. Dat bij Inter bijvoorbeeld het geval is. Want daar scoren de backs, amper. Dat is eigenlijk de enige verklaring die ik kan bedenken. En dat het allemaal net een beetje goed valt. Dat zou wellicht ook mee kunnen spelen. Maar ja, Gosens en Hateboer, dat waren nou niet echt veel fraten in Nederland. En hier scoren ze zoveel. Dus dat is wel echt, echt bijzonder, ja.
En goed, en die back van Inter is dus Antonio Candreva. Die ging daar flink in de fout. Maar toch, hij heeft wel, zag ik bij de mannen van Opta Paolo... De Italiaanse tak van Opta. Van alle spelers die namelijk nog geen enkele wedstrijd hadden verloren, is Candreva degene die de meeste wedstrijden heeft gespeeld. Die heeft er inmiddels dit seizoen 16, waarvan die 0 heeft verloren. Dus wat dat betreft is het misschien goed dat hij er staat. Maar goed, hij heeft altijd natuurlijk ook eentje meer kunnen winnen.
En dat is wel, dat is trouwens nog even over Conte, maar kijk, Candreva was natuurlijk helemaal op. Dat was niks meer. Die heeft onder Conte heeft hij hem gewoon aan die rechterkant gezet. Ga maar lekker rennen. Hij maakt nu dan een fout. Alleen,
de rest van het seizoen is hij eigenlijk heel goed.
Precies. Dankzij hem heeft hij wel weer zijn carrière een nieuw leven ingeblazen. En datzelfde geldt voor Asamoah toen hij voordat hij geblesseerd raakte. Kijk, dat die jongens die waren eigenlijk op. Die hadden geen toekomst meer bij Inter. En dankzij Conte staan ze er gewoon weer. En zijn ze gewoon weer nuttig voor de ploeg. Dus dat is wel ook wel weer een mooie kant.
En goed, en dan de laatste grote wedstrijd van het weekend was, zoals we ook al in de vooraf hebben gezegd, Roma tegen Juve. Verwachten we eigenlijk ook heel veel van. En stond Juve na 10 minuten op 0-2.
Dat is wel klaar.
Ja, terwijl ze bij Roma ook volgens mij al bijna 20 jaar niet meer hadden gewonnen, geloof ik. Niet 20 jaar, maar in ieder geval een hele lange periode. En eigenlijk verwachtte je toen dat Juventus na die 2-0 gewoon lekker door zou gaan voetballen. Maar dat viel eigenlijk best wel tegen. En uiteindelijk kwam Roma dan nog terug via een penalty van Perotti. Een van de beste penalty-nemers, denk ik, in Italië.
Die heeft
echt nog nooit een penalty zien missen.
Die
goed, uiteindelijk ja, net niet genoeg om Juve nog puntverlies aan de broek te spelden.
Mooie goal ook van Demiral toen hij nog niet geblesseerd was. Maar... echt mooi vanuit de corner.
Ja, goed, meer geluk dan wijsheid geloof ik. Want hij kwam, het was het buitenkant van zijn voet kwam erop. Ik denk niet dat hij het helemaal zo bedoelde. Maar goed,
hij viel wel lekker binnen.
Ja, nee, absoluut.
En Ronaldo vanaf 11 meter weer prima. Sowieso, ik blijf ervan genieten van die gekke Ronnie. Alleen, het was eigenlijk na 10 minuten geen wedstrijd meer. En dat is wel zonde. Dat het niet echt spannend was. Zoals dat bij Inter Atalanta wel 90 minuten lang was.
Ja, nee, absoluut. En goed, Dybala was ook weer een van de mensen waar het meest over werd gesproken. Mocht weer beginnen, maar werd er dan ook weer na een uurtje ongeveer afgehaald. Volgens mij net na die 1-2 van Roma. En die had een of andere als blikken konden doden. Dan lag Sarri nu waarschijnlijk ergens in een grafkist onder Turijn. We hebben natuurlijk begin dit seizoen ook al de wissel van Ronaldo gehad, waar toen heel Italië over is gevallen. Nu was het eigenlijk hetzelfde geval met Dybala. Sarri heeft eigenlijk na afloop gelijk zelf gezegd van eigenlijk is dat gewoon heel goed dat spelers niet blij zijn als ze gewisseld worden. En hopelijk prikkelt ze dat om het nog beter te gaan doen. En goed, de afgelopen week was Dybala weer de grote man tijdens die Coppa Italia zegen. Dus blijkbaar heeft dat wel gewerkt. Maar het blijft toch wel een opvallend iets dat sowieso Sarri wisselt. Want dat gebeurt eigenlijk niet heel veel. En dat hij toch eigenlijk alle grote spelers die hij ervan afhaalt gelijk een soort scheldkanonade aan hem geven.
Wat vind jij nou van die Ramsey?
Ja, het is wat. Nou ja, goed, kijk, ze zijn gewoon echt duidelijk op zoek naar gewoon een middenveld wat het goed doet en waar ook gewoon voetbal in zit. En wat dat betreft, Rabiot is nu steeds beter in vorm aan het raken, dus dat is een positief iets. Maar van Ramsey mis je toch eigenlijk wel een beetje waarvoor die is gehaald. Echt een van zijn allereerste wedstrijden voor Juventus in de competitie deed hij het vrij aardig. Maar ook de laatste paar keren viel hij toch wel een klein beetje door de mand. En je mist ook eigenlijk dat combinatievoetbal en die diepgang die hij bij Arsenal wel altijd waar hij goed in was. Dat zie je nu niet echt terug. En afgelopen week dan inderdaad in die Coppa Italia zegen met een middenveld met onder andere Bentancourt er ook bij. Dat voetbalde dan toch wel een stuk lekkerder. En zeker als Dybala iets meer terugzakt. Je hebt wel het gevoel dat Juve ook qua middenveld iets meer weet waar het wat het kan gebruiken. Maar ik heb toch wel het gevoel dat Ramsey er niet echt onderdeel van is. En of dat nou inderdaad ook een soort van cultuur-switch is. En dat hij moet wennen aan Sarri en aan Italië, aan de andere competitie. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar hij komt toch eigenlijk wel een klein beetje tekort, lijkt het wel.
Ja, en goh, de combinatie Ramsey. Nou, tegen Rome was het Ramsey, Matuidi, Pjanic en Rabiot. Ja. Goh man, daar zet je toch de tv niet aan.
Nee, dat is dus inderdaad ook een beetje het probleem. En dat vind ik dan wel tegen Juve Udinese in de beker. Was het toch al een stuk meer voetbal. En dat is natuurlijk ook omdat ze iets anders spelen. Ronaldo was er toen natuurlijk niet bij. Die was sinusitis. Wat is dat? Voorhoofdsholteontsteking. Of in ieder geval een of andere soort zware verkoudheid.
Klinkt niet lekker.
Die man is zo gezond. Die slaapt 6 keer per dag. Die eet 5 keer per dag. En die sport volgens mij 40 keer per dag.
Maar goed, en nog een verkoudheidje.
Dan kun je nog verkouden worden. Dan hoeven wij ons daar geen zorgen om te maken als wij dat ook een keer hebben. Dus toen was inderdaad Higuain in de spits. En dan zakt Dybala automatisch wat meer terug, ook op dat middenveld. En Bernardeschi werd toen ook gebruikt als een soort middenvelder eigenlijk. En je ziet dan dat er wel echt veel meer voetbal in zijn ploeg sluipt. En ik neem aan dat Sarri dat ook ziet en dat ook wel daarnaar op zoek is geweest. Anders dan probeer je dat natuurlijk niet. Dus ik vrees dat inderdaad zeker voor spelers als een Can en straks een Khedira als hij terug is. En eigenlijk ook wel een Matuidi. Dat die toch wel een klein beetje moeten gaan vrezen voor hun plekje. En op zich is dat natuurlijk wel positief. Want nu de laatste wedstrijden heeft Juve toch ook wel mooier voetbal laten zien dan aan het begin van het seizoen. Dus dat is in ieder geval ook wel een iets positiefs dat te melden is over dat wisselbeleid en over de flexibiliteit van Sarri die in het verleden natuurlijk iets minder heeft gehad. Dat was denk ik het weekend. Of heb jij nog andere wedstrijden zitten kijken tussendoor?
Ik heb wel veel voetbal gezien, maar niet iets wat ik echt nu mis. Ik vond het gewoon echt een fantastisch weekend sinds natuurlijk, we hebben een tijdje stop gehad met de winterstop. Ja, ik heb genoten.
Je bent weer helemaal terug in 2020.
Ja, tuurlijk.
Dan volgende ding, de transfermarkt, we hebben het natuurlijk net al eventjes over gehad. Heel druk, vorige week natuurlijk bij Zlatan eventjes genoemd bij Milan. We hebben het net al gezegd met Suso, die op weg naar de uitgang lijkt ook daar. Cachet wordt aangetrokken, misschien zelfs een ruil met Vecino. Ook heel veel gedoe bij Milan. Zijn er nog spelers waarvan je denkt van die moeten ze echt nog dit weekend zo snel mogelijk eigenlijk nog lozen?
Nou ja, Suso die wordt ook volledig uitgekotst inmiddels door de supporters, lees ik.
Uitgefloten ook.
Uitgefloten ook, terwijl hij nog geen bal had geraakt. Dat is ook altijd lekker. Nee, die is wel echt hard op weg naar de uitgang. Maar nu lees ik steeds meer de naam van Olmo van de Zagreb, wat al wel wat langer speelt. En dat schijnt wel redelijk rond te zijn al. Dat zou ik wel best wel een stunt vinden, want die Olmo die kan echt fantastisch ballen. Ook een film de Europa League gezien met de uitzendingen. Ja, dat is wel echt een heerlijke speler. Zo, je ziet dat hij er volgens bij Milan weer niks van bakt. Maar dat is wel iemand die volgens mij op veel lijstjes staat bij Europese topclubs. Als Milan die dan alsnog te pakken krijgt, zou ik wel knap vinden.
Ja, goed, bij Barcelona werd hij natuurlijk genoemd. Hij komt uit La Masia, is die ooit vertrokken toen richting Kroatië. Barca zou hem niet terug willen. Onder andere, Milan meldt zich nu dus ook. Ajax heeft blijkbaar al een keer een lijntje uitgegooid. Een paar andere grote clubs in binnen- en buitenland. Nou, dat zegt misschien toch ook wel iets over de ambities van de Milan. Maar aan de andere kant, zo'n Paquetá bijvoorbeeld, die zien we natuurlijk ook de laatste weken eigenlijk niet meer. Zou ook op het verlanglijstje onder andere van Paris Saint-Germain staan. Dat is dan toch ook, eigenlijk ook best wel bijzonder dat zo'n jongen ook met heel veel hoop en goede verhalen naar Milaan is gehaald. En eigenlijk, wat is het, een jaar later door de achterdeur, mag ik dat zeggen, vertrekt?
Ja, en kijk, het doet me een beetje denken aan die Barbosa die toen bij Inter zat. Gabriel Barbosa. Gabigol, die vervolgens in de Copa Libertadores de 2 maakt in de laatste 2 minuten.
Topscorer van de Braziliaanse Serie A.
Precies, dus hij kan het wel. Alleen bij dat soort spelers is het, denk ik, als scout ook wel moeilijk in te schatten. Het verschil tussen een Braziliaanse / Argentijnse competitie en de stap naar een Serie A of een andere competitie. Heel vaak zie je toch dat je laat leiden door die filmpjes op YouTube en gewoon mooie acties. En dat tempo ligt er zo gigantisch laag. En dat zeggen dus mensen van de Serie A, maar kijk eens een Braziliaanse wedstrijd, daar ligt nog iets lager. Ja, blijkbaar zit er toch veel verschil in. En wat ik destijds en Frank de Boer ook vernam over Barbosa, dat die gast echt wel kan voetballen. Alleen dat hij gewoon totaal niet Europees denkt. Dus hij denkt alleen maar aan aanvallen, nooit omschakelen. Totaal niet in een formatie of systeem kunnen spelen. Ja, kijk, dan houdt het wel een keer op. Je kan niet alleen maar die bal onder de voet en alle op de Copacabana voetballen. Dat kan niet. Dus je zou ook een beetje in het systeem moeten gaan denken. En niet iedereen kan die omslag maken. Ik denk dat dat een beetje het grootste probleem is met die categorie spelers. En Paquetá heb ik ook echt wel mooie dingen zien doen. Alleen, laat ook een geregeld zijn mannetje lopen. En het is iemand die komt, zou er helemaal gek van worden. Dat weet ik wat zeker is.
Ja, als we dit dan over Conte gesproken hebben. Inter die is heel druk bezig op die transfermarkt. We hebben het net al even gezegd. En het gaat natuurlijk al veel langer. Dat Conte eigenlijk het hele seizoen al klaagt over de breedte van zijn selectie. Die lijken er nu inderdaad een stuk of 3 aan toe te voegen als we de laatste berichten mogen geloven. Eerst is eigenlijk die ruil, het is nog maar zien of dat doorgaat met Roma. Politano zou dan richting Rome verkassen. En Leonardo Spinazzola zou aan zijn derde topclub in 6 maanden beginnen, geloof ik, bij Inter.
En er speelt ook nog iets rondom Under, hè?
Inderdaad, die zou dan weer naar Milan gaan. In ieder geval Roma zit lekker op in de rel business. Politano, Spinazzola verhaal is ook best wel bijzonder. Nou goed, Zaniolo is natuurlijk geblesseerd, hebben we al gezegd. Dus Roma wil in ieder geval een buitenspeler. En daar is Politano natuurlijk best wel geschikt voor. Mag ook weg bij Inter. Werd ook al genoemd bij Milan. Maar dat is uiteindelijk dus niet helemaal doorgegaan. Eigenlijk was alles rond. Spinazzola zou dan inderdaad een paar maanden nadat hij van Juventus naar Roma ging, zou hij dan nu van Roma naar Inter gaan.
Heeft hij ze toch mooi bijna allemaal gehad.
Heeft ze toch bijna allemaal gehad. Moet alleen Milan nog eventjes hebben, dan heeft hij de complete top 4 achter zijn naam staan. Politano kwam eigenlijk heel blij aan op Fiumicino op het vliegveld van Rome. Poseerde daar gelijk met een sjaaltje, een grote smaal op zijn gezicht. En eigenlijk zo blij als Politano was dat hij naar Rome mocht, zo chagrijnig was Spinazzola dat hij naar Milaan moest. Ze stond echt met een gezicht als onweer. Als er vragen werden gesteld, reageerde hij eigenlijk niet eens. En liep hij eigenlijk heel chagrijnig door. Dus dat voorspelde al niet heel veel goed voor zijn humeur in ieder geval. En een dag daarna werd eigenlijk ook bekend dat hij niet 100% door die medische keuring van Inter was gekomen. Dat er toch blijkbaar nog... hij is natuurlijk bij Juventus heel lang geblesseerd geweest en ook bij Roma lang niet alles gespeeld. En blijkbaar is hij dus toch nog niet helemaal 100%. Dus Inter wilde er eigenlijk daarna van afzien of in ieder geval de deal, de constructie met Roma veranderen. Het was eigenlijk oorspronkelijk het plan om gewoon of inderdaad de spelers te ruilen en dan eigenlijk 25 miljoen euro naar elkaar over te maken. En dat het dan gewoon rond was. Daarna werd gesproken dat het een soort optie een verplichting tot koop was, maar dat het oorspronkelijk een soort huurconstructie zou zijn. En nu lijkt het dus nog wel door te gaan. Alleen dan is het weer afhankelijk van het aantal wedstrijden wat er wordt gespeeld of de spelers dan worden gekocht. Die drempel ligt bij 15 of 16 wedstrijden, geloof ik. Dus of dat gaat gebeuren, dat is nog maar de vraag. Maar het lijkt wel dat die rel in ieder geval doorgaat.
Zo, Politano is natuurlijk wel slachtoffer geworden van de systeemwissel bij Inter. Toen ze nog 4-3 speelden en met buitenspelers, toen kon hij gewoon af en toe invallen of af en toe basis. Maar nu zij vol voor Conte 3-5-2 zijn gegaan, is er voor hem gewoon geen plek meer. Want ik zie hem niet aan die rechterkant ook verdedigend zijn werk doen. En echt met buitenspelers spelen ze nooit. Dus,
nee, niet echt. Nee, wat dat betreft is Roma dan natuurlijk een betere bestemming.
Precies.
Die spelen natuurlijk wel een beetje op die manier. En eigenlijk vanwege die komst van Spinazzola leek het ook alsof Ashley Young, toch misschien wel een van de meest verrassende namen deze winter, dan niet naar Inter zou gaan. Maar die is blijkbaar gisteravond in aller el uit de training van Manchester United gestapt. En die wordt volgens mij ook vandaag nog gekeurd. 1,5 miljoen is dan nog het mini-transfer sommetje wat voor hem wordt betaald. En dan heeft opeens Conte weer twee extra buitenspelers, of ja, backs, vleugelbacks erbij. En voorin Olivier Giroud wordt genoemd. Auxilio, dat is de sportieve man bij Inter, is afgelopen week in Londen geweest. Gisteravond heeft hij met de zaakwaarnemer van Christian Eriksen, want daar moeten we het ook nog even over hebben. Zijn ze lekker uit eten geweest. En ook Olivier Giroud is toen besproken. En dan als Christian Eriksen en Giroud en Young en Spinazzola komen, dan heb je opeens wel gewoon vier uitstekende spelers erbij, denk ik. Natuurlijk niet allemaal, drie van de vier geen ervaring in Italië. Maar goed, Conte heeft natuurlijk ook wel Engelse ervaring, dus die zal ze hen natuurlijk ook wel een beetje op weten te vangen. Maar goed, als die spelers er alle vier bij komen, dan kan Inter natuurlijk wel echt tot het einde mee gaan doen om die titel.
Ze schroeven de gemiddelde leeftijd er wel weer wat op.
Ja, nee, dat wel. Maar met Christian Eriksen natuurlijk wel een topspeler die ze binnen kunnen gaan halen.
Zeker.
Het is nog een beetje afwachten hoeveel wat het uiteindelijke bedrag wordt. Inter had eerst 10 miljoen geboden, Tottenham vroeg 20. Ja, de kans is vrij groot dat ze daar nog wel uit gaan komen, ergens halverwege.
Een kleine Olmo-update. Ik lees net dat Dynamo vandaag zou oefenen tegen Lokomotiv Moskou. Maar Olmo zit niet bij de selectie. Dus hier staat dat zijn overgang naar Milan een kwestie van dagen is. Alleen is de vraag, gaat dat dan in de zomer gebeuren of nu al? Ik hoop nu al. Maar
nee,
het zou ook in de zomer kunnen zijn.
Ja, goed, ik neem aan dat als het inderdaad nu is, dat dan inderdaad Paquetá verkocht is. Of tenminste op het punt staat om verkocht te worden.
Precies.
Ook misschien een beetje qua salaris en dat soort dingen.
Ja, het gaat om een bedrag van 20 à 30 miljoen, dus dat heeft Milan niet 1, 2, 3
nee,
liggen.
Precies, dus er zal ook wel iets gebeuren.
Precies.
Misschien Suso richting Spanje, want die werd daar ook overal genoemd. Valencia, Sevilla, Getafe geloof ik allemaal.
Ja, ik vind het alleen een heel slecht teken dat hij al 3 jaar ergens wordt genoemd. Want alleen hij is nog nooit verkocht, omdat zij ook wel zien dat deze Suso niet heel goed is.
Ja, laten we hopen dat er in ieder geval voor jou laten we voor jou hopen dat Suso snel weg is. En dat hij Olmo komt. Dat is natuurlijk wel een lekkere speler. Willem had gisteren ook op zijn Twitter, ik weet niet of jij het voorbij had zien komen, ook even gevraagd. Als Christian Eriksen naar de Serie A komt, is het dan gelijk de beste middenvelder? Ja of nee?
Tjoh. Is het dan gelijk de beste middenvelder? Dan de enige ploeg waar... Nee, vind ik niet. Ik vind hem niet gelijk de beste middenvelder. Houdt natuurlijk wel een beetje af. Of je puur echt, als je alleen de nummers 10 gaat vergelijken. Is Dybala, is dat een nummer 10?
Ja, nee, goed. Ja, als je het op die manier inderdaad bekijkt, kun je natuurlijk... Nee, goed, ja, ik zat zelf te denken meer aan een Miralem Pjanic. Die ik nog wel een tandje beter vind dan Eriksen. Maar goed, het is ook maar net waar Eriksen gaat spelen. Zal inderdaad een beetje een nummer 10 worden. En dan zou je hem kunnen gaan vergelijken met een Dybala. Al staat hij natuurlijk toch ook vaker iets meer voorin. Maar goed, als Eriksen zou komen, is het natuurlijk wel een gigantische aanwinst voor de hele Serie A, denk ik.
Nee, dat zeker. Ik ben vooral heel erg nieuwsgierig hoe hij dat gaat doen. Want we hebben het de vorige keer over gehad. De combinatie Eriksen, Serie A, /Inter. Dat zie ik nou niet 1, 2, 3 voor me. Als dat toch gaat gebeuren, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Want ik vind het wel een gewaagde keuze sowieso van Eriksen. Ik had toch wel verwacht dat hij... Ja, Barcelona werd ook vaak genoemd, toch? Of,
ja, Real Madrid en Paris Saint-Germain zouden hem dan deze zomer transfervrij willen overnemen.
Ja, dat klinkt voor mijn gevoel veel logischer. Maar als hij naar Inter wil, nou ja, natuurlijk van harte welkom in de Serie A.
Absoluut.
Maar ik ben wel benieuwd. Ik vind het wel een interessante transfer. Alleen zit er ook het risico in dat het helemaal verkeerd uitpakt. Omdat... Eriksen is nou niet het type voetballer die je veel in de Serie A ziet, want hij is wel een echte nummer 10.
En iemand die inderdaad ook niet super veel verdedigend werk doet, heeft natuurlijk wel flinke longinhoud, wat meer dan in zijn Ajax-tijd. Maar Dus het is toch meer alles op techniek en op die kwaliteiten dan echt op wilskracht en doorzettingsvermogen heb ik altijd het gevoel gehad een beetje bij hem.
Ja, en dan heb je dat geschreeuw van komt 24-7 aan je hoofd. Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat uitpakt. Maar natuurlijk, voor de Serie A, zeker voor Inter, zou het een fantastische transfer zijn.
Nou, Christian, je hoort het. Kom maar lekker.
Ja, natuurlijk.
We zitten volgens mij op iets van bijna een kleine 3 kwartier. Dus we moeten even een klein beetje opschieten. Nog andere transfers die we gemist hebben, die je echt nog eventjes wil noemen?
Nou ja, Amrabat, daar is volgens mij nog steeds geen 100% zekerheid over.
Nee, klopt.
Hij werd dan weer naar, in eerste instantie natuurlijk aan Napoli gelinkt. Dan weer aan Inter. En nu zijn de geluiden Fiorentina weer wat sterker. Wat ik, als je dan vanuit Napoli en Inter naar uiteindelijk uitkomt bij Fiorentina, is dat toch een soort van teleurstelling. Misschien niet voor hem hoor, maar voor ons als volgers. We hadden hem toch nog iets hoger aangeschreven. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Maar ja, anders komt hij gewoon bij de nummer 14 terecht.
Nee, klopt. Ja, goed. Bij Napoli heeft hij natuurlijk bij Fox Sports, wat was het, het zondagochtendprogramma, heeft hij toen al gezegd dat het... Goedemorgen, Eredivisie. Heeft hij toen al ongeveer toegegeven dat het bijna rond was, inderdaad, met Napoli. En ja, het lijkt inderdaad vooral af te hangen van die contractduur en van de portretrechten. Napoli wil altijd de volledige portretrechten van spelers, terwijl niet alle spelers daar altijd mee akkoord gaan.
En daarom duurde destijds de transfer van Lozano ook zo lang.
Ja, onder andere. En daarnaast ook inderdaad die contractduur. Napoli wil zelf graag 5 jaar een 5-jarig contract aanbieden, terwijl Amrabat zelf liever een 4-jarig contract wil. En goed, dat lijkt me nou niet echt de meest bijzondere criterium waarop zo'n deal dan gaat zou afketsen. Maar goed, hij is inderdaad toen in die daarop volgende dagen aangeboden, ook bij Inter. Die lijken nu dus voor Eriksen onder andere te gaan. En Fiorentina is natuurlijk ook wel een ploeg waar een idee achter zit nu met de nieuwe eigenaar. Er zit ook wel redelijk wat geld achter. En misschien
Cutrone
natuurlijk binnengehaald, gelijk gescoord in de beker ook. Dus op zich is dat natuurlijk wel een mooie stad, mooie club. Wat dat betreft is dat natuurlijk ook wel gewoon een goede bestemming. Op basis van de ranglijst misschien iets minder. Maar goed, hij heeft daar in ieder geval wel veel garanties op speeltijd. En dat weet je natuurlijk bij Napoli weet je dat niet altijd.
Misschien is het wel een goede vervolgstap hoor. En, top van de Serie A en je komt van de Serie A, vond ik dat even een teleurstelling, maar het is natuurlijk wel een prachtige club om voor te spelen. En je hebt wel de garantie dat je nog een paar jaren lekker in de Serie A bivakkeert.
En goed, Fiorentina Napoli, het gaat dus inmiddels ook nog maar 3 punten. Dus heel erg veel scheelt het natuurlijk ook weer niet op die ranglijst. Gaan we even vooruitblikken op het aankomende weekend. Dan zit het er echt bijna op. Ik denk dat dit een makkelijk weekend is voor de wetkantoren. Of tenminste voor de mensen die graag weddenschapjes afsluiten. Want ik denk dat iets van 7 van de 10 wedstrijden kun je van tevoren wel invullen wie er wint, denk ik. Zeg het maar. Lazio-Sampdoria.
Ja, dat een eentje.
Dat lijkt me Lazio. Misschien is deze iets lastiger dan Sassuolo-Torino.
Nou ja, die is inderdaad wel lastig. Gelijkspelletje.
Napoli-Fiorentina.
Napoli gaat weer eens winnen. Een eentje.
Milan-Udinese.
Een eentje.
In Brescia.
Ik las trouwens dat er al meer dan 58.000 kaarten zijn verkocht door deze kraken.
Nou, dat is al...
Dat is van Milan begrippen tegenwoordig. Nou, dat is wel redelijk veel.
Ja, nee, absoluut. Zeker voor zo'n wedstrijd om 12:30 middags ook al. Niet de meest ideale tijd. Volgende wedstrijd Brescia-Cagliari.
Ik zou zeggen Cagliari.
Maar goed, die zijn ook dus bezig aan de vrije val. Die zijn samen met Lecce de slechtste ploeg de afgelopen 5 wedstrijden.
Wat was het? 3 keer op rij niet gewonnen of zo?
Nu de laatste 4 keer verloren zelfs.
Nou. Jongens. Gelijkspelletje.
Bologna tegen Verona.
Jij vindt het makkelijk, zegt hij.
Okay, nee, maar goed. Eigenlijk alleen Sassuolo, Torino, Brescia, Cagliari en Bologna, Verona zijn de wedstrijden waarvan ik zou denken van nou, die zou ik eruit halen. Maar de andere 7 zijn vrij makkelijk, denk ik.
Ja, nou ja, Bologna een eentje.
Dan Lecce-Inter.
Ja, dat kan alleen maar Inter worden.
Genoa-Roma.
Ja, dan zou je natuurlijk zeggen Roma.
Maar
Ik zeg een gelijkspelletje.
Juve tegen Parma?
Ja, die hoeven niet te voorspellen. Juventus wint altijd.
En dan op maandagavond de laatste wedstrijd van deze speelronde, Atalanta tegen Spal.
Dus ja, denk dat ik is ook een eentje. Dat Spal, dat kan er ook echt helemaal niet.
Ja, helemaal onderaan staan ze.
Ja, dat is ook wel terecht.
Ja, goed, ik denk als we dit zo allemaal bij elkaar optellen, dat je dan toch nog wel een flink bedrag kunt binnenharken.
Dat denk ik ook wel, ja.
Mochten mensen dat nu gaan doen, stuur ons even een screenshot als je een paar honderd euro wint dankzij ons.
We zijn alleen niet verantwoordelijk.
We zijn niet verantwoordelijk, dus als je het geld verliest, dan hoef je ons niet te berichten. Als je het wint, dan willen we het altijd graag horen.
Weet je wel, ik wil nog even één transfer eruit halen, ja, want daar ben ik heel erg blij mee, dat die eindelijk weg is. Fabio Borini,
ja.
die raakt je letterlijk aan de straatstenen niet kwijt. En Verona is erin getrapt. Die heeft hem gehaald. Ja, nou. Ik weet nog wel de dag dat hij werd gehaald door Milan. Dan ga je toch een beetje op internet kijken. En vroeger was dat blijkbaar een heel groot talent. Hij heeft volgens mij bij Sunderland gezeten. Ja, of in ieder geval in Engeland. Ja, daar scoorde hij al niet. En eigenlijk bij Milan ook niet. Hij deed altijd zijn stinkende best. Daar lag er niet aan. Maar die jongen is gewoon niet goed genoeg. Helaas voor het niveau van Milan. En ik ben benieuwd of hij dat wel is voor het niveau van Verona. Maar en Milan heeft Simon Kjær teruggehaald in plaats van Caldara. Ja, hij heeft zijn debuut gemaakt tegen Spal in de beker. Ja, die jongen is ook al 30. Volgens mij is het wel een goede verdediger. Alleen, die is al wel een beetje over zijn top, heb ik de indruk.
Ja, goed. En ook een verleden met Zlatan hebben elkaar een keer bij de keel gegrepen, geloof ik, tijdens een wedstrijdje tussen Zweden en Denemarken.
Kijk, dat beloof had.
Dat is altijd leuk, weet je. Dus die trainingen die worden sowieso spectaculair. Nou goed, en dat was het denk ik dan weer voor deze week. We moeten er toch wel een beetje een eind aan breien. Even kijken. Ja, luister ook naar de andere podcast. Podcasten met Petersen. We hebben natuurlijk de Pantelits podcast, de PCV podcast. En alle andere dingen die van FC Afkikken voorbij komen. We sluiten hem eigenlijk zoals iedere week af met de column van Juriaan van Wessem. Ik ben eigenlijk al drie kwartier bezig om een soort bruggetje te bedenken naar wat Jur deze week gaat vertellen.
Maar wat gaat hij vertellen?
Ja, nee goed. Het bruggetje wordt denk ik iets van Maurizio Sarri. Was begin dit jaar natuurlijk eventjes buitenspel. Ook een zware longontsteking vanwege al die sigaretten die hij rookte. En deze
rookt hij, ja?
Die rookte, een paar pakjes per dag, geloof ik zelfs. Ja. Nee, en deze column gaat over een man, 30 jaar geleden. Ook een voetballer, op dat moment bij AS Roma. En die rookte ook flink en die had er iets zwaardere gevolgen van. En gelukkig is alles wel goed gekomen. En daar sluit hem dan mee af, Juriaan van Wessem, over Lionello Manfredonia. Prachtige naam al. En dat is dan denk ik het slot van deze 22e aflevering van Los Stadio, de tweede van 2020. Volgende week zien wij elkaar hopelijk weer terug.
Zeker weten.
Ik weet niet of Willem dan alweer geland is in Nederland. We gaan het allemaal meemaken. Volgende week zijn wij in ieder geval weer terug. En veel plezier dit weekend alvast.
Yes.
Tot de volgende.
Plezier. Hoi hoi.
30 jaar geleden hield iedereen in het Italiaanse voetbal zich bezig met Lionello Manfredonia. Ik kan begrijpen dat die naam anno 2020 weinig mensen nog wat zegt. Hoewel hij op dit moment werkzaam is als jeugdtrainer bij Brescia. Manfredonia is toch een begrip. Op 30 december 1989 lag hij opeens op de grond bij een competitiewedstrijd Bologna-AS Roma. De middenvelder van Roma ging bij de achterlijn onderuit, terwijl er geen bal of medespeler in de buurt was. En vrijwel meteen werd er eerste hulp geboden. Het was voor iedereen in het stadion duidelijk dat er iets onheilspellends aan de hand was. Zijn beste vriend Bruno Giordano speelde toevallig bij de tegenstander en was een van de eerste spelers die naar hem toestormde. Manfredonia lag bewusteloos op zijn buik en werd enkele minuten later op een brancard weggedragen en met spoed naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Het was zo'n nieuwsfeit waarbij iedereen de adem inhield. Hij kon in leven worden gehouden door de artsen, maar was bewusteloos, volgens de nieuwsbulletins. En dat zou nog een paar dagen zo blijven, totdat hij 2 weken later uit zijn coma ontwaakte en zich afvroeg waar hij zich bevond. Toen hij zijn vrouw herkende, vroeg hij meteen om een sigaret. Hij had een hartaanval overleefd, zoveel was wel duidelijk, en hij zou nooit meer voetballen. Maar wie ging hem dat vertellen? Er kwam een abrupt einde aan een bijzondere loopbaan. Manfredonia groeide op in Rome, werd meteen als een groot talent van Lazio gezien en brak door in het seizoen na de eerste Scudetto met de spelers Giorgio Chinaglia, Pino Wilson en Mario Frustalupi. Manfredonia kwam samen met de al genoemde Giordano in het eerste team van Lazio. Ze zouden samen een slordige 10 jaar bij die club van alles meemaken. Manfredonia zat binnen 2 jaar bij de nationale ploeg en ging mee naar het WK 78. Weliswaar als reserve, maar toch. En 2 jaar later raakte hij betrokken bij het Tortonero-schandaal. En zou hij net als mede-internationals Giordano en Paolo Rossi voor enkele seizoenen worden geschorst. En Lazio moest degraderen naar de Serie B. De mooie Lionello maakte na een amnestie vanwege de WK-zege in 1982 zijn rentrée. En was een van de leiders van Lazio toen hij in 1985 door Juventus werd aangetrokken als ideale opvolger van Marco Tardelli. Als adjudant van Platini zou hij 1 Scudetto en de wereldtitel winnen. En na 2 jaar in Turijn kreeg hij een aanbod van AS Roma. Hij wilde terug naar zijn stad, maar wist dat de Roma-fans niet op hem zaten te wachten vanwege zijn Lazio-verleden. Toch overwon hij die kwestie en zou hij worden geaccepteerd. Maar alle Romeinen sloten hem pas echt in hun hart toen hij Pardoes neervulde aan Bologna. Toen Lionello Manfredonia 30 jaar geleden ontwaakte, hoorde hij niet alleen dat hij nooit meer zou voetballen, maar dat hij ook maar beter kon stoppen met roken. En dat laatste vond hij waarschijnlijk erger.